In deze les gaat het over de triggerconflict. En deze trigger draait eigenlijk helemaal rond verbinding en harmonie. Iets dat we heel belangrijk vinden als hoogsensitieve personen. Conflict zorgt namelijk voor onverbondenheid en disharmonie. En dat zorgt ervoor dat we uit balans geraken. We vinden het enorm eng als iemand boos op ons is. We vinden het ook heel erg als we onze eigen boosheid niet onder controle kunnen houden. We vermijden liefst elke vorm van conflict of we kroppen heel veel op om de anderen toch maar niet te gaan kwetsen. En toch weten we dat dit niet eeuwig haalbaar is en dat we zelfs op een gegeven moment bepaalde zaken niet langer kunnen blijven negeren en opkroppen. En dit zorgt er dan weer voor dat onze eigen emotie het van ons gaat overnemen en dat we dus opeens ja, wel zelfs heel extreem boos en intens boos kunnen worden. En dat we als ouder of als partner beginnen te roepen op onze kinderen en onze geliefden of dat we terechtkomen in teleurstellingen uiteindelijk en in schuldgevoelens. Dat is absoluut niet bevorderlijk voor ons evenwicht. Nu, ik heb het in deze les over boos zijn op elkaar, over conflicten, over ruzie, meer bepaald over hoe je ruzie kan maken, zonder dat je daar ongerust over moet worden en schrik moet krijgen voor alle gevolgen die je misschien al hebt bedacht. Over ruzie maken zonder de angst de ander voorgoed te kwetsen of te verliezen, daar hebben we het ook over. Ruzie maken dus op een goede manier. Bestaat dat dan? Ja, en ja, hebben we dat wel geleerd? Dat is iets heel lastig, hè? Want hoe hard we conflicten ook vermijden of vreselijk vinden als hoogsensitieve personen, soms zorgt net onze hoogsensitiviteit ervoor dat we gaan ontploffen. Redelijk paradoxaal, ik weet het. En toch is het heel normaal. Want hoogsensitief zijn betekent, naast de intense prikkelverwerking, ook dat je het altijd goed wilt doen voor iedereen. En de lat hoog legt om zo zeker ook niemand te moeten teleurstellen. Jouw hoogsensitiviteit zorgt dus vaak voor je eigen onzekerheden en 101 interpretaties. En soms zijn ook wel eens wilde interpretaties. Hoogsensitiviteit zorgt voor een verhoogd stressniveau en het is met momenten ook gewoon hondsvermoeiend. Dus er zijn zelfs niet veel externe triggers nodig om jou boos, bang of verdrietig te voelen. En deze emoties zijn nu eenmaal minder goed te verstoppen. Thuis gaan ze heel snel openlijk tot uitvoering en soms ja, in alle heftigheid. Ik ga hier mijn chauffeur wat minder hard zetten, want het is precies of mijn gat in brand staat. Oké, dat doet er absoluut niet toe. Maar ja, anders zagen jullie mij wegduiken, dus ik kan me beter vertellen wat ik aan het doen ben. Oké. Waar was ik? Dat we soms ontploffen, hè, thuis. Dat we heel veel dingen opzwaren overdag voor het sociaal gewenst of aangepast gedrag te vertonen. En dan komt het er in alle heftigheid al wel eens uit. Nu, het is wel heel vaak dan na de storm van zo'n emotie, dat je ook terug ja, rust gaat vinden. Wanneer het er is mogen zijn, dat je je echt opgelucht kan voelen en dat je pas echt gaat kunnen zakken. Zeker ook als je, als je jezelf kan vergeven, of dat er vergeven wordt, of dat je erover kan praten, of wanneer je je kwetsbaar durft open te stellen en gewoon ook, echt waar, gewoon, omdat het er eens uit kan. Al wordt die rust dan ook wel heel snel weer verstoord, als je te maken krijgt met het opduiken van schuldgevoelens. Nu, het doel van deze les is dat je na deze les minder angst gaat ervaren, ja, gewoon bij een conflict, dat je er beter mee om leert gaan en ook de rol van je hoogsensitiviteit hierin leert kennen. Het gaat ervoor zorgen dat je minder snel op je paard gaat zitten of dat je conflicten leert relativeren. Maar ik ga je ook verschillende handvaten aanreiken die jou gaan helpen om met jouw schuldgevoel om te gaan, mocht je daar last van hebben. Het gaat niet direct gedaan zijn, deze les. Hè? Er is hier best wel wat over te zeggen. Er is veel potentieel om hierin te gaan groeien. Dus dat ga ik je ook allemaal meegeven. Nu, het belangrijkste Nee, of nee, niet per se het belangrijkste, maar het is wel belangrijk om stil te staan eerst bij enkele zaken, waardoor we sneller in een conflict terechtkomen als hoogsensitieve personen. Dat geeft jou ook weer wat inzichten binnen deze trigger. Nu, de voornaamste redenen voor ons om in een conflict terecht te komen, zijn onze extra gevoeligheid als het gaat over principes, over spiegelen en de triggers op ons eigen pad. Ik ga ze alle drie overlopen. Ja, principes, daar ga ik mee starten. Nu, hoogsensitieve mensen worden ook al wel eens moraalridders genoemd. Op zich is het een kwaliteit, hè? Iets dat jou kan sieren als mens, zeker in deze tijdsgeest, waar waarden, normen en principes ja, niet altijd meer lijken mee te tellen. Nu, wij houden daar wel van. Het geeft, ondanks dat we ook wel heel open-minded zijn, geven onze waarden, onze eigen normen, onze principes ook een houvast. En het hoort ook voor een deel bij uw identiteit. De principes die jij hanteert, die zeggen ook wel iets over jou. Dus als die niet overeenkomen met de principes van anderen, of wanneer anderen daar wel lakser mee omgaan, dan gaat dat wel eens kunnen botsen. En serieus kunnen botsen. Nu, sta voor uzelf eens even stil welke waarden en normen of welke principes dat jij echt hanteert in jouw leven, die echt, ja, die jij hoog in het vaandel draagt, zoals dat wij zeggen. Nu, mocht je kinderen hebben, dan kan je die principes heel snel gaan traceren door na te denken wat zij moeten doen om bij jou op een rode knop te drukken. Bij mij is dat bijvoorbeeld respect, eerlijkheid en dankbaarheid. Ik sta daar veel harder bij stil nu ik ook de taak heb gekregen om twee van die mini-mensjes op te voeden en hen ook van waarden en normen te willen voorzien. Ja, dat is echt wel iets waar ik heel hard mee bezig ben. Maar goed, ik kan dat wel doortrekken in heel mijn leven. In elke rol ook waar ik mij bevind in dit leven, zijn die principes, die waarden heel erg belangrijk. Nu, als je weet wat je principes zijn, ga je ook veel sneller begrijpen waarom je bijvoorbeeld in een seconde tijd op je spreekwoordelijk paard kan zitten. Jouw principes kunnen een persoonlijke aanvulling zijn op die negen triggers dus. Dus dat is wel best belangrijk om die te weten. Als je kinderen hebt, echt waar, het moment dat je begint roepen op je kinderen. Ik wou zeggen, als je dat doet, maar ja, natuurlijk, want dat is wel eens normaal dat je dat doet. Wel, dat zijn heel vaak raken ze op dat moment dat ook aan. Nu, van onze kinderen kunnen we nog meer leren, ook van onze partner. Nu, want onze eigen kinderen en onze partner, die triggeren ons ook vaak, zonder dat zij of wij daar zelf bewust van zijn. En dat heeft met dat spiegelen te maken. We lopen vaak een hele dag te stressen. We leggen onszelf een onmenselijk, ja, druk schema op. Hè. We pleasen Jan en alle man. En we brengen de meest onmogelijke logistieke puzzel toch tot een goed einde. Voor iedereen trouwens, behalve voor onszelf. Hè. Want dat is vaak dat ene zoekgeraakte puzzelstukje. Nu, en dan gaan we naast al die moeite ook nog eens lief en begripvol alle frustraties van de andere gezinsleden willen opvangen, die ook hun stress en hun bagage van de dag bij u uitkiepen, ja, door vaak minder aangenaam gedrag te vertonen. En ineens is het alsof we in de spiegel kijken. Al hebben we dat op dat moment niet door. Toch gebeurt er dan iets magisch, hè, wat ook op dat moment absoluut niet als magie gaat aangevoeld worden. Maar onbewust triggert die spiegelfunctie ons om boos te worden op elkaar. Alles wat we al een hele dag opstapelden, komt er op die manier ongenuanceerd uit. Want de aanleiding en ook niet onze partner of kinderen zijn vaak die reden van die heftige explosie. Wel alle stress, alle indrukken, alle prikkels van de voorbije dag, alle onzekerheden waar dat je allebei de hele dag onbewust en bewust mee te maken hebt gekregen, dat zorgt voor die ontploffing. En dat doen we dan in alle veiligheid, in alle echtheid, helemaal bij elkaar. En dat is wat ik bedoel met die magie. Onbewust triggeren wij elkaar dus om heel even al het vuil eruit te smijten. Om te gaan ontladen. En dat kan enkel omdat we weten dat, ja, dat we dat kantje, weet je, dat vies kantje van onszelf, bij elkaar mogen tonen. Zonder onherroepelijke schade aan te richten. Samen laten we het op, ja, op minder goede dagen dus eigenlijk helemaal escaleren. We bouwen de intensiteit met ons kind en onze partner op tot een climax van gedragingen die niet meer wenselijk zijn. En dan gaan we onszelf beginnen te verdedigen en beginnen te beargumenteren en roepen dat een ander rustig moet worden. Ja, we zijn boos op elkaar om redenen die banaal zijn in vergelijking met de intensiteit van onze ruzie. Nu toch, dat komt ook weer door die spiegelneuronen. En uit onderzoek blijkt dat wij die dus meer hebben als hoogsensitieve personen. Wel, het zijn dan onze spiegelneuronen die ons gaan helpen om hetgeen wat we zien en voelen te gaan kopiëren. Op die manier creëren we dus hetzelfde gedrag als dat van onze partner of van ons kind en geeft het ons dus ook de kans om naast het wenselijke gedrag gewoon eens even mee kinderachtig ambetant of kinderachtig boos te kunnen worden. Dus zonder dat we het beseffen, geven we elkaar de kans soms om ook alle ja, minder fijne emoties expressie te gaan geven. Op die manier. Dus het is echt wel normaal dat je soms als een kleuter tekeer gaat. Hè? Ook al weten ondertussen, zelfs in dat moment, dat het alles behalve oké is en dat het nog meer drama oplevert op dat moment. Het is normaal, echt waar, dat je zonder het te beseffen gevoelens overneemt en dat je dan ook nog eens zonder het te beseffen het gedrag gaat kopiëren. Het is normaal dat uw partner of uw kind u onbewust confronteert met uw eigen stress of uw eigen gevoelens door u te gaan spiegelen. Leuk is het niet, hè? Wel is het vaak een opluchting te weten dat het dus normaal is en dat je naast elkaar zonder woorden te kunnen begrijpen, ja, maar dat is op zich wel mooi. Twee hoogsensitieve mensen samen thuis, die begrijpen elkaar zonder woorden. Maar je zei ook heel vaak elkaars trigger om te ontploffen. Leuk? Nee. Gerustgesteld? Ja, dat hoop ik van wel. Dus, als je je bewust bent van die frons die mijn partner straks trekt, bedenk dan eens of je hem overneemt of niet, die frons. En eigenlijk is het niet alleen die frons die je dan misschien overneemt, hè, maar ook de stress die er misschien onder of achter zit. Deze bewustwording alleen al kan ervoor gaan zorgen dat je, in plaats van enkel te gaan kopiëren, ook even bij jezelf gaat invoelen hoe dat met u zit, of dat dat wel klopt, of dat dat uw stress is, of uw frons, of de frons van die andere, en wat dat jij nodig hebt op dat moment. In plaats van de hele avond kortaf te zijn tegen elkaar. Ja, en dat is dan nog in het beste geval, hè. Want het gaat ook vaak over beginnen te roepen en met deuren te beginnen smijten en noem maar op. Boah, we geven elkaar af en toe op die manier de kans om het er eens uit te zwieren. Op een minder constructieve manier dus. Alleen is het wel normaal. Nu, het derde waardoor dat we soms in conflict gaan, dat zijn die andere triggers. Dus principes triggeren ons, spiegelen triggeren ons om die woede te kunnen voelen of te gaan beleven. Of in conflict te gaan. Nu, die andere 9 triggers ook. Hè. Want ben je nu een periode heel snel boos, of dat dat nu op je kind is, of op je partner, of op je collega, of weet ik veel. Heb je, met andere woorden, last van uw spreekwoordelijk kort lontje? Ga dan ook eens even stilstaan met welke triggers dat jij de laatste dagen of de voorbije periode geconfronteerd bent geweest. Dat is absoluut geen excuus. Alleen kan het u wel echt een verklaring geven waarom dat je de laatste tijd zo snel uit je kramen schiet tegen je kinderen of tegen je partner. Nu, die triggers zorgen ervoor dat je volledig uit balans gaat. Hè? of kunt gaan. Met als gevolg dat je ook sneller geïrriteerd geraakt en de controle verliest. Zowel over de situatie, over jezelf en dus ook over uw pedagogische, uw rationele ook, maar uw relationele en uw communicatieve vaardigheden. Net omdat je uit evenwicht bent, ga je gewoon ook sneller emotioneel reageren. Gevoelens van boosheid, angst, onzekerheid, bezorgdheid, verdriet. Kijk, die zijn eigenlijk nooit veraf op het moment dat triggers je doen wankelen. Als je de extraverte hoogsensitieve type bent, dan is de kans groter dat je explodeert wanneer het je te veel wordt. Ja, dan zal zich dat uiten in woede en zelfs vaak in het opzoeken van een conflict. Als je eerder het introverte hoogsensitieve type bent, dan creëert dit vooral van die implosies. Namelijk, ja, dat dat naar binnen gericht is. En uit zich dat in verdriet en je af te willen sluiten en in zelfkritiek. Dus dat zijn twee verschillende manieren om daarmee om te gaan. Maar toch zie ik ook dat met introverte hoogsensitieve mensen, hoe introvert dat ze ook zijn en hoe vaak dat ze ook emoties gaan opkroppen of bepaalde woorden niet gaan uitspreken, in het veilige nest, boef, komt dat eruit. Dus als dat allemaal te veel op hun pad is gekomen, is het niet altijd een implosie hoor. Kan het evengoed een explosie zijn. Nu, op zich is dat wel mooi, hè. Als er onvoorwaardelijke liefde kan bestaan, waardoor dat je gewoon echt helemaal jezelf kunt zijn, is dat prima. Alleen is het soms het probleem dat we hetgeen dat we hebben door die 9 triggers mee te maken, dat we ook heel vaak die shit gaan projecteren op onze partner of op onze kinderen. Ook weer super normaal, hè. Dat geeft u weer wat inzichten. Nu, we gaan over naar de handvaten. Hè. Een handvat dat kan helpen is verbinding maken. Nu, we vinden het absoluut niet fijn. En niet fijn is misschien zelfs een understatement. Zeg maar liever dat we het verschrikkelijk vinden als we boos zijn geweest op onze kinderen of onze partner. Zelfs in dat moment weten we vaak of ja, bestempelen we het vaak als dat we verkeerd bezig zijn. We weten immers zelf hoe verschrikkelijk het kan voelen als iemand boos is op ons. Dus we beseffen ook als geen ander hoe groot die impact ook bijvoorbeeld op ons eigen kind kan zijn. En toch zijn we naast al onze kwaliteiten ook maar gewoon mensen die het even ja, niet meer weten of vergeten zijn wat we weten, hè? Dat is bij mij even goed zo. Nu, om u te ondersteunen in soortgelijke situaties, zijn er wel handvaten en concrete tips die ervoor kunnen zorgen dat je echt wel in evenwicht kunt blijven. Of wanneer dat je uit evenwicht schiet, dat je sneller terug in balans kunt geraken nadat je dus bent uitgegleden. Installeer de handvaten om deze trigger dus veel beter te kunnen verdragen. En die verbinding maken vind ik daar een hele belangrijke of cruciale in. Hè. Laat ons niet in de illusie leven, namelijk dat we nooit meer boos gaan zijn op onze kinderen of partner of op, ja, op wie dan ook. Ook al nemen we ons na elke ruzie terug opnieuw voor dat we niet meer boos gaan worden of dat we niet meer gaan roepen, de realiteit is nu eenmaal ja, soms anders. Want de intensiteit van een emotie voor een hoogsensitieve persoon is zeker niet altijd een keuze. Hè? Dat komt door ons hoogsensitief brein en meer bepaald door de emotionele verwerking van alle prikkels dat we zoveel voelen. Dus ja, en soms is die emotie zo extreem voelbaar ook dat het er gewoon uitvloept. Ongenuanceerde, pure emotie. Zeker als die is opgestapeld geweest. Dus als je boos wordt en ook de controle verliest over deze emotie, waardoor het dus nog veel intenser wordt dan dat je zelf zou wensen, dan kan dit handvat jou echt helpen. Kijk, ook al ben je boos, ook al roep je, ook al zeg je dingen waarvan je weet op dat moment zelf dat het beter niet, ja, dat je dat beter niet zou zeggen, je schuldgevoel, waar je nadien een zware strijd mee voelt, ga ook veel beter verteerbaar zijn als je dit doet, door tijdens uw ruzie vaak te verwijzen naar de verbinding met diegene waar je ruzie mee hebt. Namelijk met je kind of met je partner. Misschien heb je er geen ruzie mee, hè? Maar staat er tegen te roepen. En hij kan dit echt helpen. Dus kun je niet meer inhouden, om welke reden dan ook. Omdat het te veel is geweest. Door die principes, door de triggers die te veel aanwezig zijn geweest. Probeer dan goed uw verbinding te gaan benoemen. Bijvoorbeeld, ik zie u heel graag. Alleen wat je nu doet, ja, daar word ik helemaal wild van. Bijvoorbeeld, hè. Ik heb hier echt, wat ik hier vaak echt wel roep. Ik ben wel een roeper, ik geef dat eerlijk toe. Ik wil daar wel graag nog wat meer van afgeraken. Maar ja, kijk. In periodes wanneer dat er toch wel wat stress is of meer stress dan ik dat goed is voor mij, kijk ik echt. Als ik dan in conflict ga met Tuur, dan hoorde mij hier af en toe wel eens roepen van jij en ik zijn oké, hè? Alleen wat je nu doet, dat vind ik echt niet oké. Goh. Dat is iets ik hoor dat van Tuur vaak ook terug naar mij komen. Dus dat is wel een hele belangrijke. Wat ik ook heel vaak gebruik is tegen mijn kinderen dan. Nee, jij bent mijn beste vriend. Hè, dat ik nu boos ben, verandert daar niks aan. En dan ga ik ook altijd wel vertellen waarom dat ik het niet oké vind. Hè. Dus alleen kan het niet goedkeuren dat je, ja, dat je je zusje geslagen hebt of weet ik veel. En wat ik heel veel bij Fran doe, ik weet niet waarom bij Fran meer, maar goed, hè, dat ik zeg van ja, ook al ben ik nu aan het roepen, voel ik mij nu super boos. Dat wil echt niet zeggen dat ik u niet graag zie. Ik zie u nog altijd graag, hoe boos ik ook kan zijn. En ze weten dat ook. Hè. Heel vaak komen ze dan achteraf, zeggen ze dat ook heel vaak terug. Van, ik weet dat je mij altijd graag ziet, zelfs al ben je boos. En dat is, ik kan zeggen, je schuldgevoel wordt daardoor toch wel iets beter verteerd. Nu, nadat je verbinding hebt uitgesproken, is het heel belangrijk om... Ja, misschien ga je denken dat ik nu aan het muggenziften ben, maar het is echt belangrijk om het woord alleen te gebruiken. Plus aan het gedrag te beschrijven, hè, waar dat je zo wild van wordt. Dat kan even over je partner gaan. Hè. Plaats nooit het woord maar na het uitspreken van je verbinding. Want die ene maar haalt heel je verbinding onderuit. Bijvoorbeeld, stel je voor dat je partner straks tegen u zegt, ik zie nu echt graag een schat, maar... Ouch. Dat is zo het moment dat je het eerste deel al niet meer gelooft of eraan twijfelt. Dus ja, ik vervang het woord maar liefst door het woordje alleen. Nu, er zijn ook varianten, hè. Nu of toch. Of je zin in twee splitsen en er twee aparte zinnen van maken. Alleen die maar is vaak een verbindstuk ook weer, hè, om het binnen verbinding te houden. Dus vervang ik het liever door een ander woord. Ja, en let er maar eens op, hè. Je gebruikt dat meer dan dat je denkt. Nu, kom daar ook nog wel op terug als het over communicatie gaat. Het is al iets dat je kunt meenemen. Want als je echt zegt, ik wil deze inzetten, dat gaat mij deugd doen, dit handvat. Hè, want ik ben bijvoorbeeld iemand die al wel eens snel uit zijn sloffen schiet. Weet dan gewoon dat je daar geen maar achter zet. Want anders gaat een ander het niet geloven. Dat is gewoon belangrijk dat je dat weet. In het begin gaat u daar nog vaak op betrappen, hoor. Dat duurt wel even om dat uit uw systeem te krijgen. Nu, door daarna het exacte gedrag van uw kind of van uw partner te beschrijven, het gedrag wat u op de kas jaagt, ja, dan ga je het gedrag ook loskoppelen van uw kind of uw partner als persoon. En dat helpt zowel voor de andere, want de andere gaat minder snel in defensie gaan, omdat je het van elkaar loskoppelt. Want ja, dat heeft gewoon een ander effect. Hè? Als je zegt, oh, jij met je zucht altijd. Of, ik vind het echt niet plezant dat je dan heel een tijd door zit te zuchten. Vertel gewoon wat er aan de hand is. Dat gaat echt waar. Dat gaat een heel ander effect hebben in je gesprek. Of bijvoorbeeld, stel dat je kind gelogen heeft. Het is heel anders dat je gaat zeggen, maar jij bent een leugenaar. Tegenover, ik vind het echt niet oké dat je hierover liegt. Dan trekt het uit elkaar. Zeker als je boos bent op je kinderen, is dat niet onbelangrijk. Hè? Want op deze manier, doordat je exact gaat beschrijven wat het gedrag is dat jou nu zo boos maakt, trek je dat los van je kind als persoon. Want wat jij van je kind vindt en wat hij of zij jou hoort uitspreken over hem of haar, dat wordt voor een deel als waarheid beleefd. Hè? Want mijn mama of papa zeggen dat ik een leugenaar ben. Dat is niet echt dat is niet echt opbouwend in onze, in ons zelfbeeld bijvoorbeeld. Hè? Het is heel anders dan mijn mama en papa weten dat ik af en toe lieg. Is heel anders als mijn mama of papa zeggen dat ik een leugenaar ben. Onze feedback is een onderdeel van het zelfbeeld van uw kind. Dus naast uw strijd met uw schuldgevoelens na de ruzie, wacht er u ook nog eens een serieus herstelwerk. Want krijg dat gevoel en die uitspraak bij uw kind maar eens terug rechtgetrokken. Ook bij uw partner trouwens. Hè. Stel dat uw partner ook hoogsensitief is of zelfs niet hoogsensitief. Het is heel anders dat je dat uiteen kunt trekken. En ook voor u, hè. Echt waar. Nu, het handvat, als je het op die manier gaat doen, dus de verbindingen uitspreken, geen maar erachter en zeggen waar je even wild van geworden bent, dat is geen handvat als een soort van wondermiddel ter bestrijding van je schuldgevoel. Alleen geeft het u wel de kans om, ja, om uw eigen gevoel er ook te laten zijn, zonder dat totale destructieve kantje dat de boosheid al wel eens met zich meebrengt. Hè? Het is ook belangrijk voor uw schuldgevoel dat je het op die manier gaat doen. Want echt, ja, anders gaat het ook daarna weer destructief zijn naar uzelf toe. Het is nooit uw intentie om uw kinderen of uw partner, uw kind of uw partner, het slachtoffer te laten worden van de intensiteit van uw ware gevoel. Maar het is ook niet altijd de bedoeling dat je altijd perfect bent. En het is verre van realistisch dat je ten allen tijde uw rust en uw kalmte kunt bewaren. Ook al hebt u zelf dat voorgenomen. Het geeft zowel voor jou, voor je kind, je partner, het geeft een ander gevoel tijdens het moment dat je boos bent om die verbinding mee in de verf te zetten. Het geeft u dat klein stukje krediet om toch boos te mogen zijn op elkaar. En dat rotte schuldgevoel, hè, daar heb jij sowieso al genoeg last van en zal altijd al snel genoeg opduiken. Dus alles wat u helpt om uzelf een klein beetje meer krediet te geven, dat is welkom. Nu, het leukste effect is echt dat als je het als ouder inzet, dat je kind na een tijd, uw partner is misschien meer hardleers, maar je kind gaat echt wel horen na een tijd hetzelfde te horen zeggen. Bijvoorbeeld, mama, ik zie u heel graag, maar nu ben ik echt boos op u. Hè? Jij had bruinboter hebben meegegeven in plaats van witte en nu heb ik het niet kunnen eten. Dat is misschien een heel stom voorbeeld. Alleen, ja, je leert je kinderen door dat ook te doen. Dus dan heb je eigenlijk in je woede uitbarstingen vanaf nu. Dan kun je het achteraf toch wel zeggen dat je tenminste op een bepaalde manier toch ergens een voorbeeld bent geweest of goed bezig bent geweest, denk je dan maar. Nu, het leert onze kinderen, dat vind ik een hele belangrijke, want daar is misschien ook wel met jou ergens misgegaan. En ik zal het even voor mezelf of persoonlijk, maar met mij is het daar misgegaan. Conflict heeft is een heel zwaar thema geworden in mijn leven, omdat er zo heimelijk over gedaan werd. Of dat het begin van het einde was of zo. En ik vind het heel belangrijk, als je dit kan doen, leert dat jouw kind, en zeker als je een hoogsensitief kind hebt, leert dat jouw kinderen ook te zien dat in conflict gaan met iemand dat je graag ziet, dat dat niet per se betekent dat je elkaar niet graag niet meer ziet. Of dat je door boos te zijn op elkaar een ruzie maakt, dat je daardoor iemand verliest. Dat is echt wel iets dat veel hoogsensitieve mensen nu nog moeten leren geloven. En dat is best wel cruciaal als het gaat over relaties. Dat is iets om verder over na te denken. Wil je daar meer over weten? Kijk dan zeker nog eens naar die module hoogsensitiviteit en de liefde. Hè. Daar zit heel wat in dat je daarin kunt gebruiken. Wat ook kan helpen, en dat is misschien een hele leuke, is het preventief knuffelen. Echt waar. Op elk moment dat je een agenda toelaat, bouwt je zoveel mogelijk knuffelmomentjes in. Gewoon samen zijn met mensen die je graag ziet en waar dat jij van weet dat ze ook, waar dat je van vindt, ja, dat je dat wilt tonen zelf of laten voelen, je liefde. Is dat knuffelen misschien de beste preventie of de preventieve remedie tegen de trigger van conflict? Hè? Zowel voor jou als voor jouw kind of als voor jouw partner, ja, of voor jou dan, is dat echt bijtanken. En met een volle tank geraakt het nu gewoon eenmaal veel verder. Het zal u sowieso helpen om beter in balans te blijven, ook wanneer er heel veel andere triggers in uw leven, ja, aan de gang zijn. Knuffelen. Even een side note. Doe je dan weer best niet wanneer je overprikkeld bent. Want dan zou het kunnen zijn dat je eigenlijk op dat moment geen aanraking kan verdragen. Gewoon omdat je ganse zenuwstelsel overhit is. Nu, uw intuïtie gaat u wel kunnen vertellen wanneer dat goed is. Hè? Of het niet goed zal voelen om fysiek te gaan verbinden. Wees hierin ook duidelijk en transparant naar uw kinderen of naar uw partner. Hè. Bijvoorbeeld, ik zie u heel graag, alleen kan ik nu even niet knuffelen. Want ik voel te veel. Ik ga daar zelf ook veel beter van kunnen genieten als ik eerst heb kunnen rusten of een koffie heb kunnen drinken, bijvoorbeeld. Want uw partner, maar ook uw kind zeker, gaat het voelen, hè, als je knuffelt en tegelijkertijd over uw grens gaat. Dat is echt een andere soort van knuffel. En de kansen zijn weer groot dat een andere dit gaat interpreteren als een signaal dat je hem of haar niet wilt knuffelen. Of dat hij of zij iets verkeerd heeft gedaan. Kijk, misverstanden zijn zoveel sneller gecreëerd dan dat ze zijn opgelost. Ook bij uw kind? Ja, want... Ja, wat je leert met deze boodschap is eigenlijk dat je mocht luisteren naar je gevoel. Dus je mocht ook even het knuffelen op pauze zetten. Want je vraagt gewoon even om rekening te houden met jezelf. En dat het belangrijk is om niet over grenzen te gaan. Zelfs al gaat het over knuffelen. Want knuffelen, als je echt volledig onder de stress staat... Ja, ik weet niet hoe dat bij jullie gaat, maar bij mij gaat dat niet... Ja, dan is dat heel stijf dat dat gebeurt. Dus ja, dat is ook niet echt oké. Ja, en weet je, ik vind dat ook een belangrijke... Weer in dat voorbeeldstuk, hè. Want voordat je het weet, door dat een paar keer te kunnen zeggen... Neemt je kind eigenlijk ook je woorden op een gegeven moment over op een dag... En gaat het kunnen stralen van trots... Wanneer dat je kind duidelijk en liefdevol tegelijk... een grens ga kunnen aangeven. Dus ja. Ja, sta er maar eens bij stil wat je daar je kind mee leert. Mij als jij elke keer over een grens gaat. Zelfs als die erover gaat. Een hele leuke. Die je ook wel kunt inzetten wanneer de trigger conflict aanwezig is. Is de uitlaatklep. Hè. Net als veel van jullie denk ik vooral aan anderen en pas in laatste instantie aan mezelf. Het is dan beter nog. Maar zonder er altijd bewust van te zijn, stapelen er heel wat triggers zich op. En dat zorgt er dan soms wel voor dat ik heel boos kan rondlopen in huis. Ja, bij mij heeft dat meestal niet het effect van verdriet, maar van norsheid. Hè? Maar dat is bij iedereen wel anders nu. Die woede, dat opgestapeld gevoel, dat uit zich niet meteen. Hè. Maar ik kan dat al beginnen te merken aan de manier waarop dat ik begin te antwoorden. En heel vaak is dat opeens heel kort af. En ja, dan heb ik ook heel weinig geduld, of dan kan ik nog maar weinig geduld opbrengen. En ja, als ik dan zo een spiegel passeer en ik kijk, ik doe dat trouwens, hè. En dat is niet om mijn haar te goed te leggen, maar heel vaak als ik voorbij een spiegel passeer, kijk ik even om te zien hoe dat ik eruit zie. En dan zie ik aan mijn non-verbale communicatie en mijn mimiek al heel veel. Hè. Heel vaak ben ik aan het fronsen of kijk ik slechtgezind. Ja, alhoewel dat ik het liever serieus kijken noem, maar ja, zwart. Non-verbale communicatie merk ik ook bijvoorbeeld dat ik heel veel naar beneden aan het kijken ben. Dat ik heel veel zucht. Of dat ik heel snel begin te wandelen of brute handelingen begin te doen. Ja, en dan ook veel lawaai begin te maken. Iets wegzetten in een afwas bijvoorbeeld. Hè. Kijk, eigenlijk is dat een opbouw naar mijn explosie. Ja, en een uitlaatklep is iets wat de meesten linken met een hobby. Maar wat je zelfs daar gewoon... misschien heb je daar zelfs geen, ja, niet eens een tijd voor. Of ja, kun je pas deze avond naar een hobby gaan. En je voelt dat dan nu al... ze toch borrelen, weet ik veel. Hè. Dan kunnen we beter gewoon het nuttige aan het aangename koppelen en een manier zoeken om op een constructieve manier die opgestapelde woede, hè, door triggers of door, ja, weet ik veel wat ik heb meegemaakt, een uitspraak die is blijven hangen, door dat eruit te zweren. Hè, vooraleer dat je het opeens helemaal gaat verliezen. Nu, wat bij mij heel hard helpt, hè, om u een voorbeeld te geven, ik ben een danser. Niet professioneel of zo, hè, maar ik dans gewoon graag. Ik kan enorm genieten van keihard en ongegeneerd te dansen. En liefst op goede techno of house. Hè. Nu, als het gaat over loslaten van opgestapelde frustraties, bijvoorbeeld door heel veel triggers die op mijn pad kwamen, dan is, ja, is die een techno een ideale muziekkeuze voor mij. Hè? Mijn ogen gaan dan dicht. Ik ga gewoon op het ritme van de muziek. En dan zet ik dat ook gewoon keihard op. Als de kinderen thuis zijn, dan doen die gewoon mee. En dan is dat op zich wel heel grappig. Alleen is het dan ook wel belangrijk om bepaalde afspraken te maken. Hè? Iedereen laat elkaar gerust. Dus niet gaan hangen of zwieren of botsen tegen elkaar. Ook niet beginnen te praten of aandacht vragen. Nee, gewoon dansen en springen op een hele zware beat die door de living knalt. En eigenlijk na 3 liedjes, of zelfs al na 2, leven mijn conditie, ben ik pomp af. Maar dan ben ik ook echt wel uitgelaten. De kinderen zijn dan ook vaak te veel aan hun energie even kwijt. En meestal krijg ik ook een heel intense lachbui door de grappige, maar wel serieus bedoelde dansmoves van onze tuur op dat moment. Maar kijk, wij doen dat op die manier. Hè. Ik kan niet op een trampoline springen, veel mensen doen dat, maar ik word daar helemaal misselijk op. Dus ik dans liever. Ja, als je toe denkt, dan eens even na over de regels. Mocht je dat met je kroost moeten doen, hè. Dat liefst alleen nog. Maar ja, als ze er thuis rondlopen, dan moet ze maar meedoen. Zoek eens uit wat uw uitlaatklep kan zijn. Hè? Om een nakende explosie constructief toch naar buiten te laten komen. Een hele belangrijke in dit stuk is het handvat. Boos zijn is heel oké. Hè? Ooit is het idee ontstaan om emoties op te gaan splitsen in positieve en negatieve gevoelens. Blij en trots zijn bijvoorbeeld positieve gevoelens. Boos en verdrietig zijn de negatieve gevoelens. Bij welke gevoelens voelen wij ons comfortabel en bij welke niet? Welke gevoelens zijn not done en moeten we dus best onderdrukken? En bij welke kunnen we beter op voorhand goed ademen om het weg te blazen? Voilà, inderdaad. Boos zijn. En zeker boos zijn op je kind of op je partner behoort gewoon tot de categorie not done. En als dat dan toch gebeurt, dan is dat niet meer dan normaal dat je daar dus achteraf een verschrikkelijk schuldgevoel aan overhoudt. Hè? Nu, dit handvat kan u echt wel helpen om uzelf in evenwicht te houden en ondanks al uw uitschieters, jezelf als partner, mama of papa, toch ook op tijd en stond te kunnen vergeven en opnieuw lief te kunnen zijn voor jezelf. Dus bij deze echt een warme oproep. Hè. Haal boosheid uit het hokje van negatieve emoties. Want er is echt niks mis mee eens boos zijn. Hè. Er zijn soms ook gewoon echte aanleidingen om je boos te voelen. Denk maar aan die principes, aan die triggers, aan dat spiegelen. Nu, boos zijn is eigenlijk dus ook niet minder waardig aan blij zijn. Het roept in jezelf wel een heel ander gevoel op als je boos of blij bent. Alleen is het wel zo dat enkel het laten bestaan van je emotie en het erkennen ervan de enige sleutel ja, naar zelfbevrijding en naar zelfrelativering. Kijk, ik wil daar niet mee zeggen dat ik elk gedrag goedkeur dat bij die emotie gepaard gaat. Het gaat over de emotie zelf. Nu, ik kan me ondertussen voorstellen dat bepaalde mensen echt in staat zijn om verdriet en woede te negeren en te relativeren. Ze vallen bij mij in de categorie van de ideale loslaters. Mijn man behoort bijvoorbeeld tot die categorie. Vroeger durfde die ook al wel eens zeggen, laat het toch los, schatke. Het heeft echt geen zin om je daar boos over te maken. Ja, en toen ik nog niet beter wist, heb ik dat ook echt geprobeerd, hè, herhaaldelijk, tot ik uiteindelijk extra boos werd, omdat het me dan niet lukte. Hè, want in plaats van die innerlijke rust die ik dan probeerde te bereiken, ervaarde ik vooral persoonlijke frustratie, omdat dat niet lukte, bovenop de al aanwezige boosheid. In plaats van het te kunnen loslaten, werd dus die emotie enkel heviger en de weerstand ook nog groter. Resultaat? Stijging, ongelooflijke stijging van het ontploffingsgevaar, dat ik dan eigenlijk ook nog eens extra moest onderdrukken. Ja, en zo komt het uiteindelijk helemaal vast te zitten, hè? Want het is jou niet gegeven als hoogsensieve persoon om je gevoelens zomaar eens even los te laten. Je gevoelens negeren is geen optie. Hoogstens even op pauze zetten om nadien in een veilige omgeving volledig zelf los te gaan. Dat is nog iets anders, hè? Loslaten of losgaan. Erken je gevoel van boosheid. Als je het hebt, dan is het er. En dan kun je dat best niet negeren. Hoe vroeger je bijvoorbeeld jouw boosheid kan benoemen, dus benoemen bijvoorbeeld wat jou stoort of wat jouw frustraties bezorgt, hoe beter. Je kan door je hoogsensitief brein nu eenmaal geen emotie gaan wegduwen. Integendeel. Vaak wordt het daarna nog gewoon intenser. Je kan wel jouw hoogsensitief brein gaan inzetten om te gaan traceren van waar een emotie komt en ja, er dan ook naar te gaan handelen of te gaan onderzoeken wat je dan nodig hebt. Het uiten van onze emotie, misschien is dat gewoon wel onze manier van loslaten. Dat is iets anders dan beslissen, ik ga dat even loslaten. Mijn gedachten. Het uiten van onze emotie is onze manier van te kunnen zakken terug. Dus je moet niet heel veel doen, hè. Buiten het er te laten zijn. En liefst, als het kan, als je het voelt, het er te laten zijn in de prille beginfase. Voor het te groot opgestapeld wordt. Dit gaat de beladen en de negatieve connectie met boosheid voor een groot deel, dat gaat dat doen neutraliseren. Want wat is er eigenlijk mis met je boos te voelen? Omdat gevoelens zo intens aanwezig zijn bij hoogsensitieve personen, staan je gevoelens op bepaalde momenten eigenlijk ook gelijk aan wie dat jij bent. Ik denk, dus ik ben, dat kennen we allemaal. Alleen kan dat bij ons als hoogsensitieve persoon ook al eens ik voel, dus ik ben, betekenen. Je gevoel ontkennen, je gevoel negeren, je gevoel wegduwen, is dus hetzelfde als jezelf als personen gaan ontkennen, negeren en wegduwen. En hierdoor komen we uiteindelijk emotioneel vast te zitten. Dus als we ons gevoel van boosheid niet mogen voelen of niet mogen laten zien, vanuit welke strategie of idee dan ook, dan mogen we ons met andere woorden, dan mogen we gewoon onszelf niet zijn. Nu, twee tips die ik u daar nog in kan meegeven, die dit stuk ook gaan kunnen ondersteunen. We praten heel vaak over boos of verdrietig zijn. Nu, het is even wennen, alleen helpt het echt wel als je je gevoel als een gevoel gaat benoemen. En niet als de identificatie van jezelf. Jij bent jij. Jij bent geen gevoel. Hè? Je voelt een gevoel. Je zegt ook niet... je zegt, ik ben Bieke. Maar je zegt niet, ik ben... Ja, en je zegt ook, ik ben boos. Dus, hallo, ik ben boos. Allee, zo gaat jezelf ook niet voorstellen. Dus, je voelt je boos. Je bent Bieke. Nee, jij zei het u eigen, hè. Maar, ik ben Bieke en ik voel me boos. Dus probeer bij het benoemen van je gevoel te zeggen dat je je boos voelt, in plaats van te zeggen dat je boos bent. Nee, je bent dus in de eerste plaats jezelf, in de rol van een ouder of in de rol van je partner, die zich op dat moment boos voelt. Ja? Je bent ook veel beter bereikbaar voor anderen als je geen gevoel bent, maar een gevoel hebt. Ook kinderen nemen dit na een tijd van u over. En het zal ook veel anders voelen voor uw kind als hij het op die manier zo kan benoemen als een gevoel en niet als een staat van zijn of als een ja, identiteitscrisis, zal ik maar zeggen. Het biedt gewoon de afstand die je af en toe nodig hebt. Hè. Het is sowieso al intens genoeg om te voelen wat je voelt. Het gevoel moet u ook niet nog eens gaan overnemen. En dat is iets dat ik heel vaak... hoogsensitieve mensen over emoties hoor zeggen van, ik word erdoor overgenomen. Probeer dit dan zeker eens uit. Nu, een ander die kan helpen is duidelijk en transparant zijn als het over emoties gaat. En echt weer al vanaf het prille begin. Hè? Dus voelde jij je al boos worden, geef dit dan ook op dat moment al aan. Het uzelf horen zeggen helpt in heel veel gevallen al om er anders mee om te gaan daarna. En verder kan uw gezin u op een moment dat je nog rationeel en rustig bent, kan dat ook luisteren en horen wat dat je vertelt en er dus ook rekening mee houden. Hè, bijvoorbeeld, oh, ik voel in mijn buik dat een tijd aan het duwen is en dan verlies ik veel sneller mijn geduld. Dus ofwel eten jullie nu verder en gaat dat boos gevoel weg, ofwel kan het zijn dat mama subiet minder en minder en minder aangenaam wordt. Kijk, niet altijd, maar toch vaak gaan kinderen en ook onze partner voor de aantrekkelijkste optie. Zowel voor u als voor hen zelf. We zijn in de helft. Goed, bang om in conflict te gaan, hè? Dat is echt wel iets dat meespeelt met deze trigger. Hè? Want het paradoxale aan de intense woedebuien is tegelijk ook de angst voor ruzie in conflicten. Toch bij hoogsensitieve mensen. Hè? De angst dat iemand op hen boos is. De angst dat iemand hen niet aardig meer gaat vinden na een ruzie. De angst dat ruzie voor een breuk zorgt. Ja, noem maar op. Hoe vaak droom je misschien niet dat iemand jou niet leuk niet meer vindt nadat je iets onvergeeflijks hebt gedaan in een droom. En dat gaat bijvoorbeeld over het verlies van een oorbel of zo, hè. Wat dan een gigantisch drama in uw droom kan zijn. Dus zelfs tot in het onderbewuste achtervolgt heel vaak de angst rond iemand die boos is op u, dat achtervolgt u vaak. En misschien is het om die reden dus ook wel zo dat je vaak alleen echt boos kunt worden op de mensen die heel dicht bij u staan. En dan eigenlijk over de mensen in uw bloedlijn. Dus op uw ouders of op uw kinderen. Want het zijn de twee partijen waarvan de liefde van nature onvoorwaardelijk aanwezig is. En ook wederzijds aanwezig is. Zelfs de hardste woorden kunnen die onvoorwaardelijke band niet verwoesten. Zolang dat we kunnen praten, herstellen en vergeven. Als dat niet kan, ja, dan is dat een heel ander verhaal. Maar zolang dat we kunnen praten, herstellen en vergeven... Ja, kunnen we praten over een onvoorwaardelijke band die best wel wat shit aan kan. Maar als ik bijvoorbeeld ruzie krijg met mijn man, dan ben ik veel meer op mijn hoede. Dan wil ik toch veel liever dat dat snel is bijgelegd. En dat gebeurt niet bewust. Dat heeft te maken met kiezen en verliezen. Hè? Als partners kies je bewust voor elkaar en liefst nog voor altijd. Maar wat als die keuze verandert? Dan bestaat ook de kans dat je die liefde gaat verliezen. Dus als je die keuze zelf maakt, is het ook anders dan dat er in jouw plaats wordt gekozen. Dus er bestaat ergens onbewust een factor in ons brein die rekening houdt of incalculeert dat ons gedrag effect heeft op de relatie met onze partner. En om die reden houden we onze partner natuurlijk ook graag te vriend. We zijn echt helden als het gaat over het bedenken van worst case scenario's. En omdat we ons ook goed kunnen invoelen bij dramatische liefdesverhalen van anderen in het echt of op de televisie, kunnen we op basis van deze eigenschap ook gaan associëren op onze eigen love story. Hè? Want wat als, en stel je voor, allez, en wat als die je dan ja, verliefd wordt op iemand anders? Allez, ga zo maar verder. Hè? Het zijn gedachten die ons meermaals gaan achtervolgen. Het gaat soms ook echt over de meest gruwelijke onderwerpen. Hè? Niet alleen over dat uw man u zou verlaten of uw vrouw u zou verlaten, maar ook als mijn partner sterft. En eigenlijk hop, vooraleer dat we het beseffen, zijn we al aan het nadenken over welke soort muziek dat hij of zij zou wensen op de begrafenis. Of creëer je wantrouwige gevoelens over die ene collega waar jouw partner zo vaak mee moet samenwerken. En net dat maakt dat er een onderscheid is in de angst om ruzie te hebben met onze partner of onze vrienden en onze bloedverwanten. Want we denken veel meer te kunnen verliezen als we hen tegen de schenen schoppen. Namelijk onze, ja, onze zelfgekozen vrienden en partner. Er lijkt gewoon meer op het spel te staan als we onze partner of vrienden niet tevreden kunnen houden of onze lelijke kant te vaak zouden tonen. Kijk, we zijn geboren pleasers. Hè? Niet enkel omdat we dat zelf fijn vinden om anderen gelukkig te zien, maar ook om hen niet teleur te stellen. Dus onbewust leeft de angst voor conflicten veel harder dan we denken. Want een conflict kan gevolgen hebben en binnen onze manier van denken kan dat heel ver gaan, die gevolgen. En ver weg, dan heb ik het ook over veel, veel te ver weg. Ver weg van de realiteit. Nu, als je daar nog meer over wilt horen, dan moet je zeker de les over angst voor afwijzing ook er nog maar eens bij pakken, die je in de module hoogsensitiviteit en de liefde kan vinden. Nu, wat er sowieso al in helpt in dit stukje, is het begrip ruzie is in een ander perspectief te plaatsen. Onze manier van denken en kijken naar het thema conflict is echt wel niet onbelangrijk voor ons mentale welzijn. Maar ook voor onze autonomie en voor ons gerust geweten. Hoe neutraler wij een conflict kunnen leren bekijken, namelijk als iets dat gewoon bij het leven hoort, hoe meer vooruitgang wij in deze trigger kunnen boeken. Dus keep gewoon af en toe op tijd uw emmer leeg bij uw partner. Vloek is, geef uw partner is niet zijn of haar goesting. Ja. En als het gaat over uw emmer leeg te kiepen, probeer je zo rap mogelijk leeg te kiepen. Wacht niet tot dat hem overstroomt, want dat geeft minder aangename situaties. Nu, toch, stel dat we hem echt dat je hem laat overlopen. Bij mensen die je echt na aan het hart liggen, gaat ze je dat wel herstellen. Hè? Ga opgelet, ze gaan wel schrikken. Hè? De eerste keer dat je het jezelf toelaat om wat sneller je ongenoegen te uiten, bijvoorbeeld. Maar toch is het beter om je emmerke stilletjes te laten vollopen dan uiteindelijk te exploderen. Hè? In die woedebuien of huilbuien met slaande deuren en noem maar op. Dus het is normaal hè, dat je is niet eens met elkaar zij bijvoorbeeld. En misschien is deze ook wel belangrijk. Het is niet alleen een ruzie betekent dus niet meteen het einde. En aan de andere kant is het wel een ruzie. Hè? Misschien is het gewoon een meningsverschil. ook een belangrijke voor de partner. Ik heb mijn man dat ook echt aangeleerd. Het werkt veel beter. Ik denk heel snel, oei, we hebben ruzie. En dat geeft bij mij af en toe wel eens flipscenario's. Maar hij heeft wel geleerd, als hij dat gezien heeft, dat hij wel gezegd, Bieke, het is maar een meningsverschil, hè. We zijn het gewoon even niet eens met elkaar. En dat is normaal. Ja, want dat is ook echt normaal. Oké. Iets wat ook heel goed kan helpen is, blijf er niet mee rondlopen met je gevoel. Hè. Of met wat je denkt vooral. Want het wordt alleen maar ingewikkelder in je hoofd. Ik heb er echt enorm mee gesukkeld in het begin. Alleen voelt dat nu meer en meer als een vrijheid. Dat ik echt op tijd en stond zeg waar het op staat. Of vertel wat niet goed voelt of wat mij niet zint. Ik ben er veel minder energie mee kwijt dan vroeger, hè, dan dat op te kroppen. Mannetjes, hoe vaak heb ik mij niet in 100 bochten gewrongen om de harde waarheid toch maar zacht en diplomatisch aan de man te brengen. En hoe vaak heb ik er zelfs voor gezorgd om het niet te zeggen. Zelfs niet te laten merken. Gewoon om niemand tegen de borst te stoten. En hoeveel slapeloze nachten heeft mij dat al niet bezorgd. Hè? Want het is niet omdat je die beslissing maakt in je hoofd om er niks aan te zeggen, om iemand er niet mee te confronteren, dat je er daardoor niet meer mee bezig bent in je hoofd. Hè? Hoeveel dialogen kun je soms in je eigen hoofd voeren met mensen waar dat je het eigenlijk eens goed tegen zou willen zeggen, maar dat je het niet durft of dat je het niet doet, omdat je bang bent voor conflict. Misschien kun je dat al niet meer tellen. Ik kan het niet meer tellen. Ik heb er echt al heel veel gedaan vroeger. Hè? Nu, ik geef ook toe dat ik nog altijd mensen tegenkom in mijn leven waar ik voor kies om mijn hart niet bij te luchten. Dus ja, eigenlijk vooral om niet te vertellen wat er op mijn lever ligt. Ik denk dat dat beter, beter representeert wat ik wil zeggen. En dat is wel echt ook een bewuste keuze. En dat is bij mensen waarvan ik voel, ja, en ik heb mijn gevoel daarin leren te vertrouwen, dat die niet voldoende te vertrouwen zijn. Of dat ze te egocentrisch zijn. Of dat ze gewoon te weinig reflectievermogen hebben. En dat dus ook verkeerd gaan interpreteren. Dus daar raak ik dan niet mee in discussie. Of daar raak ik niet zomaar eens even tegen zeggen wat ik ervan denk. Daar raak ik dat conflict niet mee aan. Omdat die dat eigenlijk ja, ook niet waard zijn of zo. Die energie die ik er dan insteek, waar ik al van weet, of waar ik op voorhand al de inschatting van maak, van ja, dat gaat toch op niks resulteren. Nu, wat ik dan wel doe, is, in plaats van dan weer een eeuwige pleaser te zijn en eeuwig beleefd, daar blijf ik gewoon zo ver mogelijk van bij vandaan, van die mensen. Dat heb ik geleerd. Daar hou ik heel bewust afstand van. En dat helpt mij enorm. Zij daar, ik hier. Maak met andere woorden bewuste afwegingen. Hè? Is datgene waar dat je wat dat wringt bij u, is dat de moeite waard om het eruit te kiepen? Want eenmaal als de emotie misschien gezakt is en de realiteit is terug in beeld, valt het misschien wel beter mee dan dat je in eerste instantie ervaarde. Hè? Dus dat is een bewuste afweging. Een andere afweging is dat diegene waar ik een probleem mee ervaart, of dat die wel de moeite waard is om die energie erin te steken. En dat is echt een super persoonlijke inschatting. Nu, hierin kan ik wel zeggen dat je echt wel lang leven het talent van de hoogsensitieve persoon om mensen goed te kunnen lezen. Hè. Wat niet maakt dat naïviteit nooit veraf is, maar goed, op basis van wat je denkt, dat iemand te vertrouwen is of niet. En of dat iemand voldoende zelfinzicht heeft om met de confrontatie aan de slag te kunnen gaan, maakt u afweging of dat je, of dat je gaat zeggen wat dat u niet zint. Ook een belangrijke afweging als je het gaat zeggen, dat je op voorhand goed nadenkt over het moment dat je kiest om te vertellen wat er op je lever ligt. En op welke manier of welke woorden dat je daarvoor gaat gebruiken. Nu, als het de moeite waard is, Ja, voor uzelf of voor de relatie. Start aan het gesprek zelf en wacht daar niet te lang mee. En start vanuit uw hart eigenlijk. Namelijk met een ik-boodschap en uw gevoel. Bijvoorbeeld, ik heb ze hier ook opgesomd, dat je ze kunt nalezen. Ik voel me nogal overvallen door uw reactie. Ik had echt helemaal geen idee wat je ermee bedoelde. Of ik ben bezorgd. Ik hoor de laatste tijd heel weinig van u. En dan krijg ik het gevoel alsof ik iets verkeerd heb gedaan. Alleen kan ik niet bedenken wat het is. Of ik voel me boos. Ik vond het echt niet fijn dat je zo bot antwoordde gisteren. Of ik wil u vertellen dat ik me opboei omdat ik niet op u kan rekenen. Dat zijn allemaal voorbeelden. Je kunt dat, maar eens kijken, hè, wat dat er voor u van tel is en hoe dat je dat vertaald krijgt. Maar het is dus belangrijk om die en ik erin te zetten en uw gevoel. En hoe concreter dat je daarna kunt beschrijven waar het over gaat, hoe beter. Nu, daarna, als je dat hebt kunnen zeggen, want dat vraagt zelfs soms wel wat lef. En ik zeg het, het heeft heel veel te maken met de afweging wanneer dat je het doet. Wie dat je de moeite waard vindt om daarbij te doen. Dat is een hele belangrijke, want dit is lastig en dit is moeilijk, maar dit doe je eigenlijk wel in functie van je relatie. Nu, als je dat gedropt hebt, die moeilijke boodschap, want het is best wel een moeilijke boodschap, daarna laat je het even open. Dan laat een pauze. Dan wacht je echt even op de reactie van de tegenpartij. Want het is dan aan een andere om te gaan verduidelijken wat de reden was van hun gedrag en of waarom dat ze dus iets gedaan hebben. En heel vaak is er een reden en dan kan dat ook heel snel verduidelijkt worden. Of heel vaak gaat hij gewoon zeggen van oei, dat was niet de bedoeling, hè. Of ja, als het een reden is, is het vaak gewoon heel, heel simpel. Hè? Oei, dat was niet de bedoeling dat ik zo bot wilde, ging overkomen. Of oh ja, ik had gewoon geen tijd om een uitgebreid sms'je terug te sturen. Of dat was niet de bedoeling, ik slaap gewoon slecht de laatste tijd. Of nee, je hebt niks verkeerd gedaan, ik heb het gewoon heel druk. En ja, ik heb dat misschien wel op u uitgewerkt. Geloof mij, dat scheelt slapeloze nachten. Hè? Want hoe vaak bedenken wij zelf niet de reden van al die voorbeeldjes? En als we de durf gaan krijgen om bepaalde zaken te zeggen en te gaan vragen, geven wij ook de anderen een eerlijke kans om de situatie of om zichzelf te gaan verklaren. Op basis van onze interpretaties ontstaan immers de gekste misverstanden. Het is niet omdat we geniaal zijn in het invoelen en in het inleven, dat we ook in de andere zijn plaats kunnen denken. Dat is echt een groot verschil. En voeg daar dan ook nog eens bij dat het stuk, dat onze interpretaties heel vaak vanuit negativiteit en angst gaan vertrekken, ja, dan is het niet zo gek dat een hele situatie snel veel meer beladen en zwaarder gaat worden dan dat het is. Je kan jezelf enkel geruststellen in je hoofd als je gaat checken of het ook echt waar is wat je denkt. Je kiept je eigen emmer van emoties, van zorgen, van angsten, van boosheid uit en dat biedt gewoon echt heel veel voordelen. Hè? Dat biedt de luxe dat je een pak lichter en opgeluchter gaat voelen, want het is eruit. Je gaat een ander de kans geven om zijn gedrag of zijn actie te verklaren. Want dat is ook een manier van rekening houden, hè, met een ander. Je denkt in eerste instantie door het op te kroppen dat je rekening houdt met een ander. Maar door de ander een kans te geven van zichzelf te verklaren, door een gesprek op te starten over hetgeen dat je voelt, geef je houden ook enorm veel rekening met een andere, hè? Wat zat. Ik hoop dat je dat echt kunt meenemen uit deze les. Wat het u ook oplevert, is dat je je eigen interpretaties, die misschien gevoed worden vanuit angsten en zo, vanuit vroeger, vanuit wat je ooit met iemand anders hebt meegemaakt, dat je dan geen kans niet meer geeft. Hè? Want dat is ook niet eerlijk in het hier en nu. Het kan er ook voor zorgen dat er gewoon minder misverstanden zijn tussen u en een andere. Gewoon omdat je niet meer streeft naar die constante lieve vrede. Want ook hetgeen dat niet uitgesproken wordt, hè, dat zorgt voor spanning. Ook weer daarin ga je denken dat je dat doet om geen ruzie te hebben. Maar ja, hetgeen dat niet uitgesproken wordt, staat ook tussen u en de anderen. Enorm hard. En verder is het ook wel een voordeel dat je opkomt voor je gevoel. En hallo, dat is misschien nog wel de allerbelangrijkste reden. Hè? Want opkomen voor je gevoel is opkomen voor jezelf. Want voelen is een onderdeel, een heel belangrijk onderdeel van wie dat je bent. En ontploft dat dan eens soms niet in je gezicht? Jawel, zeker. En natuurlijk is dat ook heel moeilijk en is confrontatie is dat niet altijd simpel. Alleen weet ik dat als je die andere echt de moeite waard vindt, hij of zij ook de moeite waard is, samen met jezelf, om eerlijk tegen te zijn. Vergeet niet, je bent hoogsensitief. Wie dan jou is er beter in staat om bij moeilijke boodschappen toch rekening te gaan houden met het gevoel van de anderen? Dus een conflict met ons hebben, dat is echt waar geen rampscenario voor een ander, hè? Geloof mij. Oké, af en toe zijn we eens intens, maar we zijn zo goed in herstellen, we zijn zo goed in het ook willen luisteren en willen begrijpen van een andere. Dat is echt, ja, tegenover bij sommige mensen, als je daar ruzie mee hebt, dat is voor altijd, dat is een hele tijd deels zonder klank. Het is echt geen rampscenario om met ons ruzie te hebben. En ik ben er nog niemand mee verloren die ik graag zie. Door dit te doen, hè? Die zaandvaten te gebruiken. Er zijn er al wel een paar geschrokken. Want ze waren dat van mij niet zo gewoon. Dat ik vroeger kon benoemen wat mij niet zinde. En als ik kon terugspoelen in een tijd, hè, dan zou ik het zelfs hebben aangekondigd. Dat klinkt misschien gek, hè? Maar dat het nog makkelijker gemaakt om over de drempel te stappen en met een emmer op tijd en stond leeg te maken. En niet te wachten tot die spreekwoordelijk een druppel. Die ofwel voor gigantische explosies of gigantische implosies heeft gezorgd. Dus ja, en dat sluit eigenlijk wel aan bij het volgende handvat, namelijk smijt het eruit. Het is iets vernielzuchtiger misschien, alleen is het echt wel super zalig om eens uit te proberen. Zeker als je echt voelt dat je boos bent op iemand waar je ook van weet dat je dat niet... Waarbij dat je de afweging hebt gemaakt om dat niet tegen te zeggen. Ja? Kijk, koopt u een stapel borden bij de kringwinkel. Kies de goedkoopste. Zet ze apart in een bergruimte waar ook het blik en de borstel te vinden zijn. En ga ze halen wanneer dat je echt zo boos bent op iemand. En je de afweging hebt gemaakt die persoon daar niet mee te confronteren. Omdat je inschat dat een gesprek toch niks gaat uithalen. Wegens bijvoorbeeld een gebrek aan zelfinzicht. Wel, ga dan die borden halen. Zoek een plaats buiten, uit het zicht van anderen. Zeker niet in het zicht van de kinderen. En gooi ze één voor één stuk. Zie gewoon dat je eigen niet verwond. Of anderen niet verwond. Met deze waanzinnige actie. Nu, het kan echt zo'n ontzettende deugd doen om eens iets kapot te smijten, hè, als je boos bent. Het gaat de situatie absoluut niet oplossen, maar je gaat je wel heel opgelucht kunnen voelen. Nu, een vervelend kantje aan deze toch wel destructieve uitingsvorm van je boosheid of opgestapelde triggers is dat je het achteraf wel moet opruimen. Wat dan weer wel goed is voor je relativeringsvermogen, want geef toe, als je dan met je borstel en je blik alle scherven bijeen zit te vegen, ja, dan is dat een gekke confrontatie met een toch wel dramatische kant van jezelf. Ja, en dan moet je gewoon hopen dat Google Street View of zo net niet voorbij komt om nieuwe foto's te maken van uw tuin. Maar ja, die kans is klein. Nu, het staat denk ik ook zo in mijn boek beschreven en pas achteraf viel mijn frank. Dat je dat natuurlijk ook op een minder vernielzuchtige manier kunt doen, namelijk door ballen tegen een muur te smijten. Hè? Maar waarom heb ik daar niet aan gedacht, vroeg ik mij dan achteraf af. In mijn geval, ik heb een Ik heb niet zo'n goede relatie met ballen. Oh, dat klinkt echt verschrikkelijk fout. Maar ik bedoel daarmee, als ik een bal tegen een muur zou gooien, de kans is super groot dat ik dat keihard terug in mijn eigen gezicht krijg. Dus ja, dat vind ik dan niet tof. Dus kringloop China, it is bij mij. Nu, bij cliënten en zeker bij kinderen raad ik dit ook wel aan. Maar dan zeg ik altijd dat ze ja, ballen moeten maken, hè. Je kunt ballonnen vullen met bloem bijvoorbeeld, voor stressballetjes. Maar daar kun je ook goed mee gooien en dat ketst wel niet terug. Dus ja, in het slechtste geval springt je bal kapot en ligt er bloem op de grond. Maar ja, dat is nu niet zo erg. Nu goed. Ruzie maken valt dus buiten uw comfortzone. En we worden er dus extreem oncomfortabel van. En omdat we goed genoeg weten dat we daar niet zo leuk vinden, krappen we dus heel veel op in de hoop dat het gaat overwaaien. Nu, laat net dat overwaaien een ware utopie zijn voor een hoogsensitief persoon, hè. Hoe hardnekkiger dat je iets probeert te negeren, hoe sterker het dus gevoed wordt, hoe harder het gaat opvallen. Want het is echt niet omdat je denkt, ik ga er niet meer aan denken of ik ga dat loslaten. Utopie, utopie, dat dat ook lukt. Of toch niet voor ons, hè? Ook als we bepaalde zaken niet begrijpen, blijven we elke keer maar zoeken naar dat ontbrekende puzzelstukje om het gedrag van bijvoorbeeld onze partner wel te kunnen begrijpen. En als je aan het zoeken bent naar dat puzzelstukje, is het heel lastig om zomaar eens even iets los te laten, zoals dat je zou wensen. En daarnaast kan het ook zijn dat je rejection sensitivity ook een rol speelt. Gewoon omdat je hoogsensitief bent en al eens vervelende ervaringen hebt meegemaakt in een relatie met iemand. Waardoor dat je snel schrik hebt om afgewezen te worden en ook heel wantrouwig kunt zijn. Dus opnieuw, check die module hoogsensitiviteit in de liefde. Nu, wat de reden ook zou zijn om iets wat jij denkt niet uit te spreken, weet dat het in je gezicht ontploft als je ervoor kiest, en dat je omgeving dan ook vaak in de klappen deelt. Het is dus vaak dat je op die manier het uiteindelijk gewoon erger gaat maken. Ik hoop dat dit helpt, om te zien dat het vermijden van een conflict door bijvoorbeeld alles op te kroppen net niet het beste is. Niet voor jou, niet voor je omgeving, niet voor de tegenpartij. En het is eigenlijk ook niet eerlijk, hè? Niet tegenover je eigen. Want je doet dan zo lang je best om alle harmonie te gaan bewaren, dat je uiteindelijk als een orkaan door het huis loopt en iedereen omver blaast, met alle schuldgevoelens achteraf. En het is ook niet eerlijk tegenover de persoon waar je alles voor opkropt. Want die weet ondertussen eigenlijk helemaal niet wat er bij u aan de hand is of wat er bij u leeft. Dus ja, die kan er ook geen rekening mee houden. En zo lijkt het alsof dat jij misschien om een pruts ineens razend wordt. Terwijl dat eigenlijk gewoon ja, een topje van een ijsberg was, hè. Dat is dus niet eerlijk, niet voor beide partijen. Ja, wat daarin helpt is transparant communiceren. Gewoon op tijd zeggen wat je denkt. En als je dat op tijd kunt doen, dat is echt een vrijheid, hè? En als je het niet goed kunt zeggen, schrijf het dan op een post-it. Ik heb nog maar pas op een post-it geschreven, zoiets als lieve schat, ik zie je graag. Alleen, echt waar, ik word gek van uw rommel. Ruim dus alsjeblieft op, want ik voel dat ik anders deze avond het wel eens zou kunnen verliezen. Kusje, knuffel. Nu, het zorgt echt voor veel minder frustratie in mijn lijf en minder waanzinnigheid in mijn hoofd als ik dat doe, hè. En nog een pluspunt is dat mijn man tenminste weet wat ik van hem verwacht. En eigenlijk maakt hij daar enorm dankbaar gebruik van. Want hij moet niet constant gaan raden wat hij verondersteld wordt te doen of mijn zogezegde hints opmerken, wat toch niet lukt, hoe duidelijk ze volgens mij ook zijn. Nee, hij weet waar dat hem aan toe is. Ik zeg het gewoon of ik vraag het gewoon wat ik nodig heb, wat ik verwacht en waar ik me niet goed bij voel. En nadien is het aan hem om daar dan rekening mee te houden of om zelf te gaan vertellen wat hij wil of hoe hij het ziet. Hè? Het is niet zo dat je bij transparant communiceren, maar niet meer of minder wilt zeggen, duidelijk zeggen wat je verwacht van elkaar, dat een andere alles als een order moet gaan opvolgen. In een gelijkwaardige relatie kan je natuurlijk erop inspelen en kan je gewoon je eigen inbreng er ook bij toevoegen, hè? Zo is het gewoon voor beide partijen duidelijk wat je van elkaar wel en niet kan verwachten, wat je leuk vindt of niet. En op die manier kan je ook verwachtingen gaan bijstellen. Waardoor dat er ook weer een hele hoop minder teleurstellingen en misverstanden ontstaan. Ga er ook niet vanuit, hoe goed dat je elkaar ook kent of aanvoelt, dat je partner altijd kan weten wat jij denkt of voelt. Vaak is het eerder raden dan weten. En dan is de kans heel reëel dat je daarnaast zit. Ook die geweldige hints die gelanceerd worden zonder succes, kun je gewoon beter achterwege laten. Als je echt iets wilt, verwacht of je iets afvraagt, zeg of vraag het dan ook gewoon. Het scheelt beide partijen enorm veel energie en je voorkomt er erger mee. Want naast de frustratie dat uw partner uw hint niet begrijpt, ben je ook nog eens teleurgesteld dat je hints gewoon niet gezien worden. Wat dan weer niet goed is voor een, ja, of bevorderlijk is voor een goede communicatie. Het is tenslotte ook absoluut niet eerlijk om zomaar te gaan veronderstellen dat uw partner alles doorheeft en het dan ook nog eens op een correcte manier gaat interpreteren. Nu, deze zijn een paar voorbeeldjes die het verschil kunnen maken. Ik ga ze gewoon even met jullie doornemen. Hè. Ik voel mij boos worden, dus laat me even doen. Als ik wat gezakt ben, dan kom ik wel naar u toe om erover te praten. En tot dan laat je mijn best even doen. Of even doen. Even. Voor de Nederlanders. Hè. Nu, ik zie dat je mij wilt plagen, alleen kan ik dat nu echt niet gebruiken. Je zou het alleen maar erger maken door mopjes te gebruiken om goed bedoeld op te beuren. Ik weet dat het jouw manier is om te helpen, alleen nu liever niet. En kittelen ook niet. Zeker niet. Zeker niet nu. ik heb een keidrukke week gepland staan, dus ik zou het echt kunnen gebruiken deze week om extra veel bevestiging van jou te krijgen. Want dat gaat me enorm veel deugd doen. Gewoon wat extra knuffels zou ook al heel hard werken. Ik zie je heel graag, alleen word ik er gek van dat je nog elke avond vraagt waar we gaan eten. Ik zou het echt heel fijn vinden als je zelf de ijskast eens opentrekt en initiatief zou nemen. Verras me eens. Deze is ook een die heel vaak hier gebruikt wordt. Ik weet graag op voorhand hoe de dag er morgen uitziet. Dus zomaar, we zien wel, past niet in mijn beleving. Daar krijg ik stress van. Kunnen we dus nu alles even overlopen? Ik denk eenmaal over alles na. He, soms ook veel te ver. Alleen is dat wie ik ben en ik kan dat niet altijd controleren. Dus ik zou het fijn vinden als je daar rekening mee kan houden. Ik vind het belangrijk dat we hier eens over praten. Ik zou het fijn vinden als we van gedachten zouden kunnen wisselen hierover. Want ik loop een beetje vast. Ik wil weten hoe jij over deze situatie denkt en wat je daarvan vindt. Nu lijkt het alsof je je er niks aan aantrekt. Ik zou willen dat je me wat motiveert om ook eens aan mezelf te denken af en toe. Want als ik het gevoel heb dat je me er niet helemaal in steunt, weet ik toch dat ik het niet ga doen. Of ik zou het fijn vinden als je me door de dag ook eens een sms'je stuurt. Gewoon nou maar om te laten weten dat je oké bent. En eigenlijk mis ik het ook om af en toe eens iets lief van jou te lezen. Het zijn heel, heel veel voorbeelden, maar die kunnen enorm groot verschil maken. Als je dat gewoon op tijd aangeeft, dus wat dat je wilt, hoe dat je je daarbij voelt, dat is transparant communiceren. Dat zijn geen hints geven, hè? Dat is eigenlijk al duidelijke taal. Al die boodschappen starten dus vanuit de ik-vorm. Hè? Anders gaan we heel snel verwijtend overkomen, waardoor dat een andere defensief gaat reageren. En benoem ook je gevoel en wat je eventueel ook verwacht. Nu, dat werkt echt wel hoor. Echt waar, dat is duidelijke taal. En ja, Ja, dat is echt bevrijdend dat je dat kunt toepassen. Dus misschien wel even oefenen. Dus bekijk deze zinnen eens allemaal en duid eens aan welke voor u van toepassing kunnen zijn. En ga eens na in hoe vaak van de tijd op dit moment dat je ervoor zou kiezen om te zuchten of een hint te geven in plaats van het zo uit te spreken. En zoek er eens twee bijvoorbeeld uit waar je van zegt, ja, die ga ik echt wel nodig hebben. Schrijf die eens ergens op en haal die erbij wanneer dat je, ja, wanneer dat hem, wanneer de situatie zich voordoet. Je gaat een heel ander, ja, dat gaat een heel ander resultaat geven. Een fact-check, amai, een fact-check, jawel, ik heb het juist gezegd, is ook een handvat dat je ook kan helpen bij de triggerconflict. Het komt in verschillende triggers wel terug, maar goed, herhaling zorgt ervoor dat het blijft hangen en het is gewoon ook iets dat we veel te weinig doen. Als je twijfelt, check dan echt eens zo snel mogelijk hoe en wat er juist aan de hand is, in plaats van er zelf wilde interpretaties aan te koppelen. Want wat zijn nu juist de feiten en wat zijn nu juist jouw interpretaties? Die twee werelden, die kunnen soms echt mijlenver uit elkaar liggen. Alleen is het zo dat we uiteindelijk veel volgens onze interpretaties gaan benaderen. En zo zelfs uitkomen bij de bevestiging van die wildste fantasieën. Twijfel je? Ben je onzeker? Begrijp je niet, iets niet wat je partner doet? Vraag ernaar. Wacht niet tot jouw interpretatie en bijhorende emotie de werkelijkheid gaan overnemen. Dus als je zorgen maakt, check dan hetgeen waar dat je zorgen over maakt. En start gewoon weer vanuit die ik-vorm en durf gewoon te vertellen vanuit u en ik wat je aan het denken bent, wat dat er in uw hoofd leeft. Alleen zo krijgt uw partner inkijk op uw denk- en gevoelenswereld, alvorens dat jij gedachten gaat ontwikkelen en gevoelens gaat ontwikkelen die heel intens zijn en die misschien nergens, die misschien geen reden hebben. Het geeft uw partner ook de mogelijkheid om te luisteren naar uw twijfels, naar uw zorgen, naar uw vragen. En ja, dan is het aan uw partner om na dat luisteren gewoon eens te kijken wat je op dat moment nodig hebt. En misschien is dat samen zoeken naar een oplossing, of misschien is dat gewoon, is het gewoon nodig dat hij jou even bevestigt, hè? Dat hij jou graag ziet. Je gaat merken dat wanneer je je verhaal doet, al heel veel van je emotie gaat zakken. Hè? Gewoon omdat je het gaat uitspreken. Onzekerheid en twijfels, dat zorgt gewoon voor een minder fijn gevoel. En op het moment dat je ze gaat benoemen, geef je ze de erkenning. En dat zorgt er al voor dat het minder zwaar gaat doorwegen. Plus je gaat het delen, dus je draagt het ook niet meer alleen. Je gaat jezelf ook horen zeggen wat dat je, ja, aan het zeggen bent. En daardoor ga je zelf ook al gaan concluderen dat het misschien echt wel een beetje van de pot gerukt is, of misschien allemaal minder erg is dan dat je het in je hoofd aan het maken waart. Ja? Want in je hoofd is alles nu eenmaal zoveel snel erger, ingewikkelder, enger, dramatischer dan de realiteit vaak is. Nu goed, wat je voelt, voel je. En daar heb je recht op. Ga gewoon na of je gevoel een gevolg is van een interpretatie of een gevolg van een realiteit. En of het feiten zijn of je eigen invulling. Dat kan je echt vaak enkel te weten komen door het te gaan checken. Luid op uitspreken kan ook al helpen. Maar wil je daar echt de bevestiging op krijgen? Check het bij de persoon zelf. Liefst al vanaf de eerste tekenen van uw onzekerheid of uw twijfel. Hè? Wacht niet te lang. Kijk, een voorbeeld is in uw hoofd. Kun jij misschien wel 100 redenen bedenken waarom uw partner al de hele dag kortaf reageert op een sms of niet reageert op een sms. Hè? In het prille begin ben je, ben je dan nog feitelijk? En dan koppel je het aan redenen zoals: aan mijn partner zal het wel druk hebben op zijn of haar werk. Maar goed, nog geen minuut later overloopt jij je 24 voorbije uren en bedenkt dat of dat je misschien iets verkeerd hebt gezegd of iets verkeerd hebt gedaan. Of je gaat op onderzoek naar nog meer sms'jes die je terugvindt. Of je wilt nog meer sms'jes sturen, je lieve sms'jes, in de hoop dat je ongerustheid overwaait of dat je iets lief gaat terugkrijgen. En wanneer dat dan niet gebeurt, dan gaat je fantasie op hol slaan en dan gaat dat alle kanten op gaan. Nu, uw gevoel volgt uw interpretatie en uw fantasie. En dat heeft echt een negatief effect op uw gevoelenswereld. En vooraleer dat je het weet, zit jij een zak in as. De reden dat hij het misschien of zij het misschien druk heeft of niet en daarom niet zou antwoorden, dat is gewoon al geen optie niet meer, hè. Uw rationele ik is immers overgenomen door uw emotionele brein. En wanneer uw partner thuiskomt, gaat het misschien zelfs nog eerst beslissen er niks aan te zeggen. En te doen alsof er niks aan de hand is. Hè. Want ja, je bent nogal vermijdend in conflict en je wilt vooral pleasen en weet ik veel. Ja, tot uiteindelijk de bom barst. Hè. En er allerlei insinuaties uit uw mond vliegen met bijhorende emotionele effecten. Kijk, het is echt zoveel makkelijker om bij de eerste twijfel gewoon naar uw partner te bellen of een sms'je te sturen of 's avonds te zeggen: lieveke, als ik een sms stuur, krijg ik de hele dag alleen het antwoord oké en meer niet. Is alles wel in orde? Ik heb het gevoel hierdoor dat ik iets verkeerd gedaan heb. Is dat zo? Laat mij dat dan weten. Ja, en dan is het soms wel wat wachten op een antwoord natuurlijk. Al ben ik ervan overtuigd dat in 9 van de 10 gevallen enkel de rationele reden die je eerst hebt bedacht, bevestigd gaat worden. En zo niet, kun je er samen mee aan de slag wanneer de kinderen in bed liggen of wanneer je eens tijd kunt maken voor elkaar. En dat hoeft nog niet altijd iets, ik weet niet hoe erg te zijn, hè. Dat kan dat ook vragen. Je kunt ook afspraken maken. Hè. Je kunt bijvoorbeeld aangeven dat je toch graag terug wat op een lievere manier wilt communiceren of noem maar op. Hè. Dat gaat dan samen eens moeten bekijken wat je nodig hebt. Een hele belangrijke ook, we zijn er bijna, is ook om bevestiging te vragen. Dat is de laatste in dit stukje. Je moet er niet op zitten wachten of niet naar hengelen. Durf gewoon bevestiging te vragen. In de momenten dat de triggers zich opstapelen, is het gewoon echt fijn om af en toe wat meer geknuffeld te worden, om te horen dat we goed bezig zijn. Hè. Ik ben juist aan het denken, want dan staat dat bolletje verkeerd. Ik heb dit toch al gezegd, hè? Of niet? Nu, goed. Ik ben helemaal in de war. Dat is ook omdat deze video echt extreem lang duurt. Ik ga hem nog zeggen, want stel dat ik hem vergeten ben, is dat ook belachelijk. En anders, misschien is dat gewoon omdat ik deze ook zo belangrijk vind, dat hij misschien 2 keer is teruggekomen. Don't shoot me. Het is een beetje chaos in mijn hoofd. Maar goed, wat ik hierover wil zeggen is echt waar. Je moet niet gaan vragen of gaan hengelen achter complimentjes en zo. Maar durf gewoon eens te vragen of dat je eens af en toe bevestigd kunt worden in wat je doet. Omdat je het altijd allemaal maar doet, kan het zijn dat iedereen het ondertussen vanzelfsprekend vindt. Hè? Of dat het evident is dat jij ook weet wat dat ze waarderen. Het kan echt zoveel deugd doen om eens... Ja, dat is uit te spreken, hè. Al is het op een post zitten. En als je weet dat je een drukke week tegemoet gaat, is dat echt wel fijn dat je gewoon eens te horen krijgt dat je goed bezig bent. Hè. Of dat je gewoon letterlijk eens vraagt van, kun je deze week wat extra attent voor mij zijn? Want ja, dat gaat mij helpen om in evenwicht te blijven. Ja? Misschien wist het al, misschien nog niet. Fysiek contact zorgt ervoor, bijvoorbeeld door te knuffelen. En dan onze stresshormonen ook zakken. En dat heeft dan meer een kalmerend effect. Dus durf dat te vragen in een stressvolle periode. Want dat is een hele mooie in het preventieve voor de triggerconflict. En ja, dat is eigenlijk, dat vraagt niet zoveel moeite. Maar je moet het wel durven vragen. Ja, dus dat is misschien het moeilijkste in heel dat stukje. Maar het gaat u wel wat opleveren. Voilà. Heel wat tips, hè. Ik zit nu aan 1,5 uur gewoon over deze trigger. Fenomenaal eigenlijk. Maar ik weet dat dat bij heel veel van jullie gigantisch hard meespeelt. En dit is een stukje waar heel vaak niet over hoogsensitiviteit wordt gezegd. En ja, het is echt wel iets dat u enorm uit evenwicht kan brengen. Ik hoop vooral dat ik erin geslaagd ben om u anders te leren kijken naar conflicten. Dat de angst ervoor stilletjes aan wat neutraler mag worden voor een conflict. Want dat is normaal. En dat je eens in de clinch gaat of dat je een andere mening hebt. Er zijn gewoon ook heel wat zaken dat je kunt doen om met deze trigger om te leren gaan. Dus er is veel meer dan het te gaan opkroppen om uiteindelijk toch uit te barsten. In explosie of implosie. Probeer het gewoon eens uit. Je gaat merken dat zelfs binnen deze trigger dat je daar controle in kunt krijgen. Dat je kunt bijsturen en dat je ook heel proactief daarmee aan de slag kunt gaan. Alles beter dan vermijden. Toch zeker wanneer het gaat over mensen die echt veel waard voor u zijn. Het is allemaal in het begin misschien nog wat eng. En toch beloof ik u dat je hierin kunt groeien. En dat het zoveel fijner, dat het allemaal zoveel fijner en ook veel beter gaat voelen als je dit gaat uitoefenen, dat je dat gaat doen. Dan dat je de hele tijd in de angst schiet als het over een mogelijk conflict gaat. Dus ja, en echt waar, living proof, hè. Dit is denk ik voor mij ook wel een van de moeilijkste geweest. Maar inzicht en tips kunnen er echt voor zorgen dat je hier gigantische sprongen in vooruit kunt maken. En die wens ik jullie helemaal toe. Voilà, en dan zie ik jullie in de volgende trigger. Tot de volgende trigger.